Welkom iedereen. Ik zou graag beginnen met een vers te lezen uit Jozia 1, vers 9. Dat is een tekst die mij enorm heeft bemoedigd toen ik jong was, student. De wereld stond voor me open en ik was God aan het zoeken voor wat ik moest doen. Jozia 1, vers 9. Heb ik u niet geboden? Wees sterk en moedig met u, overal waar u heen gaat. Wees sterk en moedig. Om Jezus te volgen vraagt soms moed. In deze wereld is het niet altijd gemakkelijk. En om Jezus te volgen vraagt moed. En we lezen hier dat waar we ook gaan, God is met ons. Vandaag dat wat de toekomst ook brengen zal, God is er. En God gaat met ons mee. Laten we deze dienst openen in gebed. En vragen dat God ook nu in een bijzondere manier met ons zal aanwezig zijn deze morgen. Hemelse Vader, dank u wel voor deze dag. Dank u wel dat u deze dag geschapen hebt. Dat u Heer bent, ook vandaag. Dat u regeert. Heer, we bidden, wees aanwezig door uw geest. Spreek tot ieder van ons. Leid deze dienst, leid Stefan, als hij de boodschap brengt, de muzikanten, leidt ieder van ons, als we onze harten, onze gedachten openen naar u toe. En Heer, ik bid in bijzonder voor mensen die misschien vanmorgen toegekomen zijn met een klein hart, met onzekerheid voor de toekomst. Heer, ik bid dat zij mogen bemoedigd zijn, dat zij mogen deze woorden tot hen laten spreken. Als u zegt tot ons, wees sterk en moedig, want ik ben met u. Heer, wij leggen deze dienst in uw handen en wij vragen uw zegen. Amen.
Hemel met de belofte zien. Over bed and behind. Jezus, u verdient. Jezus, u verdient. U alleen verdient alle glorie. Jezus, u verdient. Jezus, u verdient. U alleen verdient alle glorie. Jezus, u verdient. Jezus nodig
in mijn leven, Jezus wijzen dag en dag. In mijn handen, in mijn wandel, in mijn slapen en ontwaken, Jezus wijzen dag en dag.
Kan Jezus danken, heel mijn leven. In mijn wandel, in mijn slapen en ontwaken, ik heb hem nodig.
Okay, ik wil Stefan uitnodigen om naar voren te komen voor de preek.
Goedemorgen iedereen. Vandaag wil ik jullie aanspreken over twee schijnbaar simpele Bijbelversen. Toen ik mijn mandaat als oudste beëindigd heb, heb ik van Jan een kaartje gekregen waar die twee bewuste versen opgeschreven stonden. En we vinden die twee versen terug in 1 Korintiërs 16. Wees waakzaam, sta vast in het geloof. Wees manmoedig, wees sterk. Laat alles bij u in liefde gebeuren. Ik ben eens wat dieper gaan graven en geestelijke groei in deze twee versen verborgen liggen. Maar ik stel voor dat we eerst openen met gebed. Hemelse Vader, ik dank u dat wij hier vandaag opnieuw mogen samenkomen in alle vrijheid en dat wij mogen luisteren naar wat u ons te vertellen hebt. Laat de boodschap van vandaag erin zijn die vele harten kan aanhaken, Heer. En daarbij is de aanwezigheid van uw kracht en uw liefde door de Heilige Geest onmisbaar. Laat me dan ook spreken, Vader, met de kracht van uw geest. Dat vraag ik u in Jezus' naam. Amen. Nu hoofdstuk 16. We zijn hier aan het einde van de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs. En de reden dat Paulus deze brief schreef, was dat hij had vernomen dat het er in de gemeente van Korinthe alles behalve geestelijk aan toe ging. Er waren ruzies tussen christenen, er dreigden scheuringen. Kortom, er was verdeeldheid. In het eerste hoofdstuk lezen we dat de ene zei, ik ben van Paulus, en de ander zei, ik volg de stem van Apollos, ik die van Kefas en ik die van Christus. Ja, maar een minuutje, zegt Paulus, is Christus dan verdeeld? Ben ik dan soms voor u gekruisigd? Bent u in mijn naam gedoopt, vraagt Paulus. Nee, in Christus. Er is maar één stem die moet gevolgd worden, en dat is die van Christus. De verdeeldheid in Korinthe vond voornamelijk plaats vanwege de hoogmoed van de sterke ten koste van de zwakkeren. Er was opschepperij, afgoderij, hoererij, ergheid die God van zijn volk verlangt. En Paulus pakt uit met stevige vermaningen, maar hij doet dit altijd vanuit Jezus' liefde. Denk maar aan wat hij geschreven heeft in hoofdstuk 13, het hoofdstuk van de liefde. Paulus heeft hen oprecht lief en is echt met hen begaan. En waarschijnlijk daarom dat hij op het einde van zijn brief deze twee versen uitspreekt die een krachtige oproep zijn die de Korintiërs en ons moeten aansporen tot een waardige christelijke houding. Ongeacht de uitdagingen waarmee wij worden geconfronteerd. En dat gaan over moeilijke tijden, uitdagingen, periodes van twijfel, relationele problemen, verkeerde beslissingen, meningsverschillen of verdeeldheid, waarbij gelovigen hier worden aangemoedigd om standvastig, moedig en liefdevol te zijn. En daarom zegt Paulus, allee, kom mijn broeders en zusters, let een beetje op waarmee je mee bezig bent. Sta als één blok vast in uw geloof. Leef uw geloof. Verman uzelf, maar bovenal bij al wat je doet. Doe het vanuit Jezus' liefde. Spiegel u aan het voorbeeld van Jezus. Welke specifieke reden het voor u of mij ook is, deze twee versen moeten ons diep gaan doen nadenken over onze roeping als volgelingen van Christus. Deze twee versen zijn als het ware een symfonie, doordrenkt met de diepste noten van geloof, waakzaamheid, moed en liefde. En wanneer we ze samen laten klinken, ontstaat een symfonie van genade die de diepte van ons hart en ziel moet beroeren. Laat ons eens wat dieper ingaan op deze twee versen. Allereerst wordt er ons gezegd dat we waakzaam moeten zijn. Waakzaamheid is een begrip dat vooral zijn toepassing vindt in militaire kringen. Soldaten moeten alert en behoedzaam zijn voor de mogelijke bewegingen en aanvallen van de vijand. Maar ook voor ons als christen is waakzaamheid nodig in ons dagelijks leven. Er wordt ons gevraagd om geestelijk alert te zijn. En die alertheid is wel degelijk nodig, want wij moeten er ons van bewust zijn dat er om ons heen een geestelijke strijd aan de gang is. De strijd tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten, zoals we kunnen lezen in Efeziërs 6. En we mogen dat zeker niet onderschatten. Laten we dus niet indommelen in onze luie zetel, maar klaar wakker blijven tegen alle nare dingen en verleidingen die ons pad kruisen. En die zijn er ongetwijfeld, want onze tegenstander gaat rond als een briesende leeuw. We moeten alert zijn voor misleidingen die kunnen uitgroeien in vormen van bitterheid. De drang naar vergelding of het gebrek aan vergevingsgezindheid. Allemaal dingen die ons hart ongemerkt kunnen binnensluipen. En daarom is het hier noodzakelijk om regelmatig ons hart te onderzoeken en deze nefaste tekens tegenover anderen te erkennen en aan te pakken. Het is niet alleen een waakzaamheid voor de acties van anderen tegen ons, maar ook voor onze eigen reactie daarop. We lezen in 2 Korintiërs 13. Onderzoek uzelf of u in het geloof bent. Beproef uzelf. Paulus roept de Korintiërs en ons op tot zelfreflectie. Hij moedigt ons aan om kritisch te kijken of wij wel in het geloof staan. En vervolgens na te gaan of onze daden wel overeenstemmen met wat wij met onze mond belijden. Of we alleen maar uiterlijk vroom zijn. Bij meningsverschillen kunnen we in het heetst van de strijd misschien dingen zeggen die we beter niet hadden gezegd. Niet voor niets lezen we in Psalm 140. Heere, zet een wacht voor mijn mond. Behoed de deur van mijn lippen. Dit is een roep om goddelijke leiding en bescherming. Want wij moeten het diep laten doordringen dat deze vormen van bitterheid, van vergeldingsdrang, dat dit sluipende dieven zijn die ons willen beroven van vreugde in het hart. En die ons proberen af te leiden van de weg van liefde en genade. Waakzaamheid, het zelfonderzoek, de introspectie, de Bijbel die we hanteren als een spiegel voor ons leven. Het is een zachte intro van onze symfonie die als een ochtendnevel langzaam optrekt in de toestand van ons innerlijk onthult en die ons hart wijd open trekt en alle diep verborgene blootlegt. We kijken naar binnen. We inspecteren onze gedachten, mens zijn. Als we ons daarvan bewust zijn, kunnen we opruimen wat door de tijd heen is binnengeslopen en wat zich heeft vastgehecht aan ons hart. En ook Jezus waarschuwde zijn discipelen om waakzaam te zijn in gebed, zodat ze niet in verleiding zouden komen. In Matteüs 26 lezen we, waak en bid, opdat u niet in verzoeking komt. Dat is ons gebed. En dat moet ook onze oprechte intentie zijn. Maar intenties en daden liggen soms mijlen ver van elkaar. We lezen verder. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Dat wil zeggen dat onze nobele intenties vaak botsen met onze menselijke zwakheden. De geest kan branden met vastberadenheid, maar het vlees kan zwichten voor verleiding of vergelding. En Paulus beseft dit maar al te goed, want hij schrijft in Romeinen 7, wat ik namelijk teweeg breng, doorzie ik niet. Want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. Paulus benadrukt hier dat de menselijke zwakheid en het besef dat het naleven van het goede vaak een voortdurende strijd is. En de reden daarvan is omdat zonde nog altijd in ons woont. Vandaar ook dat hij ons oproept om geestelijk waakzaam te zijn. Dus de waakzaamheid is de intro van onze symfonie. Vervolgens lezen we, sta vast in het geloof. Vaststaan in het geloof betekent niet dat we onwrikbaar zijn. Bij onwrikbaarheid is de kans groot dat de grenzen vervagen tussen enerzijds onwrikbaar in onze persoonlijke overtuigingen en beslissingen en anderzijds de oogmoed die vanwege onze onwrikbaarheid op de loer ligt. Vaststaan in het geloof betekent eerder dat we geworteld zijn in de waarheid van Gods woord. Te midden van twijfels, uitdagingen en beproevingen mogen we vertrouwen op de rots van ons geloof, Jezus Christus. Laten we ons niet alleen laten afleiden door nare dingen die op onze weg komen, maar laten we ons vasthouden. Laten we staan op zijn belofte. Zoals onder andere de belofte die hij ons geeft in Hebreeën 13. Ik zal u beslist niet loslaten, En ik zal u beslist niet verlaten. Het gaat hier niet alleen om wat we geloven, maar ook en vooral om wie we vertrouwen. In een wereld die voortdurend verder afdwaalt in de duisternis, biedt het geloof in Jezus Christus een onwankelbare zekerheid. Met vaststaan in geloof erkennen we onze afhankelijkheid van God en bouwen we ons leven op zijn belofte en zijn leefregels. En ook bij conflicten staat vergeving in directe relatie tot vaststaan in geloof. We staan vast in het geloof dat God ons heeft vergeven door het offer van Jezus Christus aan het kruis. Komt er nog eens bij dat Jezus zegt dat als wij de fouten van anderen niet vergeven, dat dan ook de Vader ons niet zal vergeven. Deze twee vaststellingen moeten ons overtuigen om conflicten niet te laten escaleren en te kiezen voor vergeving. Vooral ook omdat we door de waakzaamheid, door de introspectie, tot de vaststelling zijn gekomen dat in diepte van ons geloof, dat Gods genade ons onwaardige zondaars volledig in beslag heeft genomen. Het betekent ook geloven in de mogelijkheid van verandering en genezing. Zowel voor onszelf als voor degene die ons bewust of onbewust pijn hebben gedaan. Vaststaan in het geloof is de tweede zachte noot van deze prachtige symfonie van genade. In de stilte van waakzaamheid en het zelfonderzoek horen we de echo's van een dieper geloof, van de verankering in het geloof. Het is meer dan alleen vasthouden aan doctrines. Het is verankerd zijn in het rotvaste geloof dat Jezus Christus ons heeft vrijgekocht. Hij heeft ons vrijgekocht. Drink dat door van uw kruin tot het topje van uw tenen. Hij heeft ons vrijgekocht. Vrijgekocht van zonde en schuld. Het is een diepe overtuiging dat Gods genade niet alleen voor ons beschikbaar is, maar dat we deze genade ook door ons heen mogen laten stromen naar anderen toe. Wat wij ontvangen van God is zo overvloedig dat we het enkel maar kunnen doorgeven aan anderen. Nieuw terug naar de eerste zachte noot van onze symfonie. En dat is het zelfonderzoek. Onze geestelijke alertheid, of wij wel in het geloof staan. In ons geloof vinden we de kracht om te vergeven. Waarom? Omdat deze tijdens het zelfonderzoek ten diepste de overweldigende vergeving openbaart die ons geschonken is geweest aan het kruis. Hier worden we uitgedaagd om Gods woord, die ook onze voornemens moeten zijn, om Gods woord in daden om te zetten. Vervolgens lezen we wees manmoedig, wees sterk. Ook hier zit weer een militair tintje aan. Zoiets zeg je tegen soldaten om hen aan te sporen, om hen aan te moedigen, om hun vaderland te verdedigen tegen de indringer. En dat ze moedig en sterk moeten zijn in de strijd en niet opgeven. Tegen ons als gelovigen wordt hier gezegd dat we dapper en krachtig moeten zijn om in deze duistere wereld staande te blijven. Door gehoorzaamheid aan de Heere en in vast vertrouwen op zijn almacht. Vol met geestelijke kracht. Niettegenstaande angst en zwakte natuurlijke menselijke reacties zijn. Maar als gelovigen roept God ons op om moedig te zijn en innerlijke kracht te putten uit hem en het ook te verwachten van hem. In Jesaja 40 lezen we: maar wie de Heere verwachten, zullen hun kracht vernieuwen. Ze zullen hun vleugels uitslaan als harenden. Ze zullen snel lopen en niet afgemat worden. Ze zullen lopen en niet moe worden. Moedig en sterk blijven in moeilijke tijden en situaties, waarbij we ons mogen laten leiden door de partituur van Gods geest. Wetende dat hij ons de kracht geeft om te overwinnen. Want deze oproep is niet gebaseerd op onze eigen vermogens, niet op onze eigen kracht, maar op de kracht die we ontvangen van Christus door de Heilige Geest. Paulus schreef in Filippenzen: ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. Ik vermag alle dingen in hem die mij kracht geeft. En ook hier vereist vergeving moed en innerlijke kracht. Het vraagt om het overwinnen van onze eigen trots en het nemen van de stap om genade te tonen, zelfs wanneer het o zo moeilijk is. Als Petrus aan Jezus vraagt hoeveel maal hij moet vergeven, dan is het antwoord tot 70 maal 7 maal. Jezus bedoelt het niet als een moreel oogstandje, maar dan heeft hij het over de moeilijke weg die je gaat als je wil vergeven. Als het moet komen tot vergeving, is het maar weinig gegeven om onmiddellijk de knop om te draaien en te zeggen: zand erover. Er wordt maar al te vlug gezegd dat je als christen zonder dralen moet kunnen vergeven. En we moeten inderdaad kunnen vergeven. Want vergeving is de schakelaar om de duisternis om te zetten in het licht. Helaas is in de duisternis de schakelaar soms moeilijk te vinden. Maar met deze visie wordt van het slachtoffer al te vlug een dader gemaakt, omdat hij of zij moeite zou kunnen hebben met vergeving. En zo wordt de actie van de dader als het ware geminimaliseerd. En wordt hij haast herroepen tot slachtoffer, wat toch niet de bedoeling kan zijn. Een onverwachte aanval van onrecht heeft soms diepe wonden veroorzaakt. Niettemin kan en moet het uiteindelijk tot vergeving komen. Vergeten zal langere tijd in beslag nemen. En ontegensprekelijk is ook het vertrouwen tegenover de dader geschonden. Deze gebroken vertrouwensband getuigt niet alleen van diepe pijn of het minimaliseren van de ernst van de situatie, maar eerder het erkennen van die gevoelens en toch kiezen voor genade. Het is een moedige daad om de cyclus van vergelding en verbittering te doorbreken en te kiezen voor verzoening. Vergeving is niet de ontkenning van pijn. Het is de kracht om een nieuw hoofdstuk te beginnen, zelfs als de wonden nog vers zijn. Het is niet het negeren van kwetsuren, maar het vermogen om lief te hebben, ondanks de lichttekens. En ik ben zeker dat sommigen van ons misschien wel allemaal in bepaalde perioden van je leven zichzelf hierin herkennen. Pijn, onbewust, voor lange tijd met je meedraagt, ook al wil je dat niet. Je hebt de ander wel vergeven, maar het loslaten van de herinnering en hoe wij ons daardoor voelen, is nog altijd lastig om te dragen en laat nog altijd sporen na. Je wil dat gevoel onderdrukken door te proberen er niet aan te denken. Maar hoe kun je dingen verwerken als je ze wil verdringen? Hier is het nodig om de stier bij de horens te grijpen en er voorgoed komaf mee te maken. Je brengt het bij God en legt het allemaal in zijn handen. En je probeert los te laten. Trouwens, het Griekse woord voor vergeven betekent eigenlijk letterlijk loslaten, laten gaan. Maar wat dikwijls zien we niet dat we onze zorgen en problemen inderdaad neerleggen aan het voet van het kruis, maar het achteraf ook terug meenemen op onze schouders. Zoals ik al zei, vergeven, oké. Maar loslaten kan soms zo moeilijk zijn. Daarom worden we aangemoedigd om niet toe te geven aan de menselijke neiging tot verbittering of vergelding, maar moedig te zijn in het tonen van goddelijke genade. Het vereist moed, vooral wanneer we geconfronteerd worden met diepe pijn of onrecht. Zo laten we God toe om door te werken in ons hart. En ik wil je aanmoedigen om die stap te zetten. Het neerleggen aan zijn voeten. Het proberen los te laten of de drang voelen naar vergelding en gerechtigheid. Het ligt in Gods handen. En hij zal vroeg of laat wel voorzien in de uitkomst. In Romeinen 12 lezen we: wreek uzelf niet, geliefden, maar laat de ruimte voor de toorn. Want er staat geschreven: mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden, zegt de Heere. In de vergelding hoeven wij ons niet te mengen. In deze actie vinden we de echte vrijheid. Het loslaten geeft de ruimte waarin God je kan vullen met zijn vrede en hij je van binnenuit kan genezen van al je wonden. Die belofte wordt ons gegeven in 1 Petrus 5. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Want hij zorgt voor u. Moed en kracht vormen in onze symfonie het krachtige refrein. Moed is niet de afwezigheid van angst of pijn, maar het vermogen om vooruit te gaan ondanks de pijn, ondanks de diepe pijn, ondanks de angst, ondanks de afwijzing of het onrecht of wat er ook te vergeven is, en achter ons laten. Kracht in Christus overstijgt onze eigen beperkingen en stelt ons in staat om te staan in Gods genade. Zelfs wanneer menselijke zwakheid schreeuwt om vergelding. Wees waakzaam voor de verbittering, want het is het dier van onze vreugde in het hart en de ketting die ons vasthoudt aan het verleden. Loslaten. Vergeving reinigt de weg naar vrijheid in Christus. Want wat je in je hart bewaart, bepaalt de koers van je leven. In Spreuken 4 lezen we: van alles waarover je waakt, waak vooral over je hart. Het is de bron van je leven. Moed en kracht, als het krachtige refrein, konden zich gaan als de zon die opkomt na een donkere nacht. Kracht in Christus is geen trots vertoon van eigen kunnen, maar het omhelzen van de goddelijke kracht die ons verre overstijgt. En zo, broeders en zusters, komen we bij het hoogtepunt van deze symfonie van genade. In een orkest is er één instrument dat je altijd gaat horen. De violen mogen alles uit de kast halen. Piano, contrabast, ze mogen aan trommelen zijn, ze mogen aan trompetteren zijn. Er is altijd één instrument dat daar bovenuit steekt. Weet u welke? De cymbalen. En ik vind het zo jammer dat ik nu geen twee keigrote cymbalen in mijn handen heb. Ik heb er deze morgen nog even aan gedacht om twee botdeksels mee te brengen. Maar dan dacht ik aan Luc en dan dacht ik, dat zal ik beter niet doen. Want ik zou ze uit alle kracht willen tegeneen kletsen. Bang, de liefde. Bang. Laat bij alles bij u in liefde gebeuren. Liefde, het kroonjuweel van deze symfonie, klinkt zo helder, zo alles overheersend, dat het halve nevel terstond laat optrekken. Paulus schrijft in zijn hoofdstuk van de liefde ook over de cymbalen. Hij zegt: ik had de liefde niet, dan zou ik een schallende cymbaal zijn geworden. Nee, de liefde moet een oorverdovend schouwspel zijn. In Psalm 150, loof hem met helder klinkende cymbalen. Loof hem met luid klinkende cymbalen. Bang, de liefde. De liefde is een rode draad die door elke noot en elk refrein loopt. Het is een actieve kracht die elk instrument van het hart beroert. Liefde is een drijvende kracht achter waakzaamheid. Want het is de liefde die ons roept om onze harten te bewaren. Het is de basis van ons geloof, want in de liefde begrijpen we de diepte van Gods genade. Moed en kracht zijn krachten van liefde. Want het is liefde die ons moed geeft om te vergeven, om genade te tonen, wanneer de drang naar gerechtigheid schreeuwt. De liefde is de kern van het christelijk leven. In alles wat we doen, in elke relatie, in elke uitdaging moet Jezus liefde onze leidraad zijn. Liefde is niet alleen een emotie, maar een actieve keuze om anderen te dienen, te vergeven en genade te tonen. Het is het kenmerk van een leven dat geleid wordt door Gods geest. In alle aspecten van ons leven roept Paulus op tot liefdevol handelen. We moeten diep laten doordringen dat Jezus' liefde voor ons de ultieme motivatie was achter zijn bloedoffer aan het kruis. En het is zijn liefde die ons in staat stelt anderen te vergeven. Want uit onszelf kunnen we dat niet. Daar zijn we veel te zwak voor. De liefde schenkt ons de genade om anderen voorbij hun fouten te zien. In het hoofdstuk van de liefde lezen we dat de liefde alle dingen bedekt. Het ligt volledig in lijn met het grote gebod dat Jezus gaf. U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met al uw krachten. Dit is het eerste en grote gebod. Het tweede, hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. De liefde heeft de eigenschap om de pijnlijke hoofdstukken van ons verleden te transformeren in hoopvolle verhalen van genezing en vernieuwing. Broeders en zusters, deze woorden van Paulus zijn geen lichte aanmoedigingen. Het zijn krachtige bevelen en vermaningen voor ons dagelijks leven. Zo getuigen we van het leven dat Christus in ons heeft gewerkt en brengen we zijn licht in de wereld om ons heen. Laten we deze symfonie van genade en liefde dan ook omarmen, want zij is tijdloos en weerklinkt tot in de diepte van ons ziel. Mogen de symfonie van deze twee versen onze harten toucheren en ons leiden naar een leven doordrenkt van goddelijke genade en onvoorwaardelijke liefde. Deze twee versen zijn niet alleen een melodie, niet alleen een symfonie, maar een levenslange reis naar het hart van Gods genade, waar we elke nood als een geschenk van Hem hebben ontvangen en die we mogen doorgeven aan anderen. Liefde is de drijvende kracht achter elk aspect van het christelijk leven. Of het nu gaat om dienen, elkaar corrigeren, evangeliseren of onderlinge relaties. Maar Paulus benadrukt ook de collectieve verantwoordelijkheid en het krachtdadig zijn in een gemeenschap die eensgezind is, één in liefde betoon, één van ziel en één in streven. Het gaat dus niet alleen om persoonlijke leefregels voor u of voor mij, maar ook hoe we als gemeente, als geheel functioneert en ons presenteren aan de wereld. Want we mogen deze liefde niet beperken tot de muren van onze kerken. Maar we moeten deze liefde laten stralen als een vuurtoren van hoop, te midden van deze donkere en gebroken wereld. Een vuurtoren die een veilige haven aanwijst voor degenen die in stormachtige tijden hulp nodig hebben. En vanuit dit oogpunt kunnen wij onszelf als gemeente de vraag stellen: zijn wij een veilige haven voor degenen die door het leven getekend zijn met diepe wonden? Hoe dan ook, deze twee versen zijn een prachtige, overweldigende symfonie van genade, die georchestreerd wordt door de dirigent van het universum. En ik wil eindigen met een prachtig en alleszeggend vers. Een vers uit de Psalmen, dat we ook weer diep moeten laten doordringen in de onwrikbaarheid van ons geloof. En we lezen in Psalm 94. Toen ik door zorgen werd overstelpt, was uw troost de vreugde van mijn ziel. Toen ik door zorgen werd overstelpt, was uw troost de vreugde van mijn ziel. Amen.
We sluiten af met een laatste lied.
We gaan samen recht staan. Het is een lied die mooi de dienst afsluit. De liefde die we hebben gekregen, of die we hebben voor de anderen, is alleen omdat we de liefde al gekregen hebben van Jezus, man van smarten.
U vergeeft mijn schuld, was mijn zonde.
Met de vers dat ik mee begonnen ben. Heb ik u niet geboden? Wees sterk en moedig. Schrik niet en wees niet ontsteld. Want de Heere uw God is met u. Overal waar u heen gaat. En mag het ook waar zijn deze week voor ieder van jullie. Amen. Ik sluit af met de mededelingen. Misschien, ze staan in potscherven, misschien toch opnieuw laten weten dat volgende week zondag is er opnieuw een maaltijd na de dienst voor de mensen die meer willen horen over de kerk en hoe dat zij kunnen betrokken zijn met de kerk. Dus wees welkom. Zelfs al ben je, beschouw jezelf niet meer als een bezoeker of een, iemand die nieuw en recent is toegekomen, je bent ook welkom. Dus volgende week na de zondag is er maaltijd. Dan wens ik nog allemaal een fijne zondag.